goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Bonsoir, goedenavond, welkom bij aflevering 83 van BNR Europa, het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en ver daarbuiten. Ik ben Stefan de Vries, we zijn in Amsterdam en naast mij staat mijn collega Eurocommissaris Geert-Jan Haan.
Bona niet. Dat klinkt natuurlijk alsof het niet goed is, maar het is dan wel goed. Goedenavond. Zeg Stefan, onze luisteraars hebben het natuurlijk al wel langer in de gaten dat jij en ik echte levensgenieters zijn van Europa. We hebben al een uitzending gemaakt over treinreizen door Europa. We hebben het over verschillende Europese landen gehad die wij afreizen en bezoeken. Ja. Het is dus niet heel verrassend dat jij en ik ook wel erg gewend zijn geraakt aan het idee van het hoppen van de ene grens naar de ander en er overheen.
Ja, je zou het bijna vergeten, maar er zijn nog wel grenzen in Europa. En dus moest ik even fronsen toen ik laatst in de Nieuwe Rotterdamse Courant las dat Schengen, datgene wat al het hoppen over de ene grens naar de andere mogelijk maakt, onder druk komt te staan. Dat had ik natuurlijk al ervaren, jij ook. Met corona waren er weer grenscontroles, paspoortcontroles. Ja. Maar de laatste tijd is er steeds meer kritiek op deze fundamentele pijler van de Europese Unie.
Ja, hoe komt dat? Wat kan er worden gedaan om het verdrag juist in stand te houden? We draaien het gesprek gewoon eens een keer om. Wij zijn voor open grenzen en we gaan eens kijken of we dat mogelijk kunnen maken. En dat gaan we bespreken met Galine Cornelissen, professor Europees en Internationaal Recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En met Tineke Strik, Europarlementariër namens GroenLinks in het Europees Parlement.
Ja, voordat we het hoofdgesprek beginnen, bellen we eventjes met Laurens Dassen van Volt om te kijken of hij het naar zijn zin heeft in Egypte, want daar zit hij bij de COP27.
Ja, namens Europa moet hij het dan
namens
zijn zin
Europa
hebben. Dat is het plan. Ja. En we zouden BNR Europa niet zijn als we geen aandacht zouden hebben voor muziek van eigen Europese bodem. Niets два раза ще не здажа
и не здажит с той причины. De lange versie hoor je zo. Dit is BNR Europa.
Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
Ja, het is tijd voor de Europese Week, collega Eurocommissaris Haan.
Ja, en speciaal voor de Europese Week bellen wij met de voorman van Volt Nederland, Laurens Dassen, die op dit moment in Egypte is. Laurens, welkom in de uitzending. Hoe is het in Egypte?
Het is hier heel druk met heel veel mensen die natuurlijk naar de COP27 zijn gekomen. Belangrijk, want we moeten zorgen dat we internationaal afspraken maken over die klimaatverandering die we steeds meer in ons gezicht krijgen. Dus hoe we die tegen moeten gaan. Het is wel bijzonder. Het is de eerste keer dat ik op een COP ben. En het is echt een gigantisch groot terrein. Midden in de, in Sharm el-Sheikh. Dus de hitte buiten en de airco's binnen. Dat geeft toch ook wel aan dat gedragsverandering ook wel een belangrijk thema is.
Ja, nu, ik ben zelf ook op een paar keer op de COP geweest. COP21 natuurlijk in Parijs.
Zo, dat is lang geleden.
Ja, 2015 of zo geloof ik.
Ja, er zijn bijna elk jaar is er nu een COP natuurlijk.
Ja, dat is elk jaar een COP. Die akkoorden van Parijs die zijn inmiddels in de papierversnipperaar verdwenen. In Polen ben ik er ook geweest. Er kwam allemaal niks uit. Heeft het wel zin, zo'n COP, Laurens?
Nou ja, kijk, je kunt er heel negatief naar kijken, maar het is heel belangrijk dat we hier als wereld met elkaar over in gesprek zijn en dat er inderdaad ook actie uit voortkomt. En vooral die actie, dat lijkt het nog wel eens aan te schorten. Daarom is dit ook een implementatiekop. Voordat de kop begon, leek het alsof die 1,5 graad van Parijs het zelfs niet zou gaan halen. Dat lijkt nu toch niet te gebeuren, dus die 1,5 graad blijft overeind. En heel belangrijk daarbij is wat er nu ook op de G20 gebeurt. Je ziet dat daar de wereldleiders bij elkaar komen van de grootste economieën. En die hebben eigenlijk een hele belangrijke invloed ook wat hier gebeurt. Dus wat, daar worden afspraken gemaakt. Je ziet de Verenigde Staten en China die afspraken maken. Maar je ziet ook hier dat veel landen, vooral Afrikaanse landen, aangeven, het gaat niet snel genoeg. En de ontwikkelde landen doen te weinig. En dat zie je op verschillende vlakken, op mitigatie, op adaptatie. Maar vooral het punt waar veel Afrikaanse landen op zitten is op loss and damage. Dus de schade die nu al wordt veroorzaakt door klimaatverandering. En ik had eergisteren een heel indringend gesprek ook met de delegatie van Tuvalu, dat is een eilandstaat. Ja. Zij ondervinden dagelijks de gevolgen van klimaatverandering door de stijgende zeespiegel. Dus je ziet dat heel veel mensen ook proberen daar het eiland al te verlaten, omdat het dreigt onder water te komen te staan.
En Laurens, wij bellen speciaal met jou omdat jij als Kamerlid, misschien als ja, als een van de Kamerleden echt met een Europese bril ook naar die COP bent afgereisd. Jij kijkt niet alleen naar of wij in eigen land stikstofregelingen goed voor elkaar hebben. Of dat Duitsland vanuit het Ruhrgebied vieze lucht naar ons stuurt. Nee, jij kijkt of Europa zich als een blok hier ook op de COP presenteert. Wat is tot nu toe jouw indruk?
Binnen Europa hebben we natuurlijk ook continu discussie over hoe we klimaatverandering tegen moeten gaan via het Fit for 55 programma. Ik denk dat het heel positief is dat daar nu toch ook weer stappen ingemaakt worden, dat we richting die 57% in 2030 gaan, zoals Frans Timmermans heeft aangekondigd. En wat ik goed en positief vind, is dat Europa een belangrijke rol in die onderhandelingen neemt. Dus je ziet dat de Verenigde Staten en China toch achterblijven. Veel in discussie zijn, maar weinig tot actie overgaan. En dat Europa ook richting de Global South, dus de Afrikaanse landen onder andere, een actievere rol neemt om te zeggen, ja, wij willen het voortouw nemen om te zorgen dat er dus vooruitgang wordt geboekt. Dus in dat opzicht neemt Europa wel een positieve en actieve rol in die onderhandelingen.
Ja, maar je hebt het over dat landen buiten Europa die vinden eigenlijk dat wij zoveel de afgelopen decennia hebben uitgestoten dat ze daar schadevergoeding voor willen. Of dat wij niet moeten doen alsof die arme landen nu ineens geen vervuilende industrie meer mogen hebben of niks meer mogen uitstoten. Heb je het idee dat Europa op dat punt ook eensgezind is? Of zijn er landen, Bulgarije of Polen, Hongarije of Italië of Spanje, kan ze allemaal noemen, die dan een beetje dwars liggen en zeggen van ja, dat is juist weer Duitsland bijvoorbeeld?
Nou kijk, wat je hebt gezien, en dat is wat veel landen ons zeker kwalijk nemen, is dat Europa net voor de inval van Rusland bij Oekraïne tegen de Afrikaanse landen zei, je mag geen gas gebruiken, hè? Dat mag niet in die transitie zitten. En twee maanden later, toen we in Europa een gastekort kregen, zag je dat Scholz daar op bezoek ging om te vragen of we alsjeblieft het Afrikaanse gas mochten hebben. Dus daarin zie je natuurlijk wel dat er ook een bepaalde hypocrisie naar Europa wordt verweten. Omdat ze zeggen, ja, jullie zeggen dit allemaal wel, maar ondertussen, als het puntje bij het paaltje komt, dan nemen jullie ook niet de noodzakelijke stappen.
We gaan het zo hebben, Laurens, over Schengen. Schengen staat onder druk. Hoe kijk jij daarnaar? De grenzen, de open grenzen in Europa lijken te verdwijnen. Is dat iets wat je als Europeaan zorgen baart? Wat kunnen we dan
absoluut
doen?
Kijk, en dit is natuurlijk vanwege de hele migratiediscussie. Maar daarom moeten we zorgen dat we tot een Europese oplossing komen om die migratieuitdaging te tackelen met elkaar. En in plaats van dat we nu allemaal weer in onze nationale zuil kruipen, de grensbewaking gaan opvoeren, zorgen dat er een gezamenlijk migratiesysteem komt waarbij er gezamenlijke procedures komen, een goede herverdeling komt van vluchtelingen over Europa. En dan kunnen we dat ook gezamenlijk aanpakken. En ja, ik maak me grote zorgen over de discussie die nu ook in Nederland zeer sterk gevoerd wordt.
Ja, maar toch interessant dat jij dus het onderwerp open grenzen direct koppelt aan een discussie over migratie. Het gaat ook over andere dingen, de basis van de Europese Unie.
Over onze voordelen, daar hoor je nooit iemand over.
Ja.
Nou, dat komt denk ik ook omdat ik daar afgelopen vrijdag over op de radio was. Dus,
je bent aan het recyclen. Heel milieubewust.
heel mijn relatie opzet. Nee, natuurlijk, maar het is de basis van de Europese Unie. Het is de manier waarop we onze Unie met elkaar hebben opgebouwd. En het vrij verkeer van personen is daar een zeer belangrijk onderdeel van.
Ja.
Hoe lang nog ben je in Egypte, Laurens? En wanneer is COP 27 zijn we, hè? Wanneer is COP 27 een succes?
Wat mij betreft is COP 27 een succes als er flink duidelijkere extra stappen worden genomen. Ik vraag me ten eerste af of dat gaat gebeuren. Het is een succes als we het probleem wat we voor ons hebben aan het inhalen zijn. En nu lijkt het alsof we te vaak erachteraan lopen. Dat moet in mijn optiek veranderen. Dus de noodzakelijke stap om die klimaatverandering tegen te gaan. En ik ben zeer benieuwd wat eruit gaat komen.
Ja.
En je hebt nog een paar dagen om je er hard voor te maken.
Wij zijn hier nog vandaag en morgen gaan wij terug. En de verwachting is dat het niet vrijdag of zaterdag dat er pas resultaten zullen geboekt worden.
Ja,
omdat het toch inderdaad wel stroef loopt.
Ja, en als er geen resultaten is, geen man overboord, is altijd nog een COP 28, COP 29, COP 30, ja,
maar
COP 31.
Dat is toch ook om te fine-tunen? Nu benader jij het ook weer negatief.
Ja, we zijn ten dode opgeschreven. Nou, Laurens Dassen, geniet van de piramides als je nog tijd hebt om naar buiten te gaan. Hoewel, die zijn er niet in Sharm el-Sheikh. Dankjewel vanuit Egypte. Laurens Dassen, Tweede Kamerlid voor Volt.
Dankjewel.
Yes, dank jullie wel.
Zet hem op.
Succes hè.
Ja.
Hoi.
het is tijd voor ons hoofdverhaal van deze aflevering. De open grenzen in de EU staan onder druk, lazen we in de NRC. Een artikel van Kees Versteeg over hoeveel landen eigenlijk steeds weer grenscontroles invoeren. Het vrije verkeer van personen en goederen, een van de kernwaarden van de Europese Unie. Blijft dat ook zo, is onze vraag.
Ja, wat wij horen is dat de Europese Commissie uitgewerkte plannen heeft om de maximumtermijn van 6 maanden voor tijdelijke grenscontroles te verlengen naar 2 jaar. En veel lidstaten steunen dan weer dat idee om die maatregelen op te rekken.
Ja, niet dat de lidstaten zich überhaupt aan die regels houden, want ze doen maar wat. Maar wij van BNR Europa vragen ons af of dit niet juist een probleem is. Moeten de binnengrenzen van de EU juist niet altijd vrij zijn van grensbewaking? Zeker als je weet dat Schengen een van de cruciale pijlers is van de Europese Unie.
En voordat we naar onze gasten gaan, Stefan, misschien kan jij even uitleggen. Omdat jij de eerste keer dat we elkaar ontmoeten, heb jij een fantastisch betoog gehouden over Schengen. Over wat het met je doet. En nog één keer, waarom vielen jouw haren uit toen je dit artikel in NRC las?
Nou ja, omdat het de basis is van in mijn ogen, van een Unie. Er is ook geen grenscontrole tussen Drenthe en Overijssel. Waarom dan wel tussen Frankrijk en België bijvoorbeeld? Ik vind grenzen sowieso een heel raar concept. Een van de meest idiote uitvindingen van de mensheid sinds we hier rondlopen op deze planeet. Ja, en Schengen, veel mensen zal het niet zoveel zeggen. We hebben het Schengen-verdrag. Wat is dat eigenlijk? Maar waar komt het vandaan? Ik ben er geweest in Schengen.
Ja, hou dat vast, die anekdote. Okay. Dat is echt een mooie cliffhanger. Prachtige plek. Ja. Galina Cornelissen is hier in de studio. Professor Europees en Internationaal Recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En vanuit Brussel zit u toch, Tineke Strik?
Ja, klopt.
Ja, ja. Europarlementariër namens GroenLinks dagelijks in Brussel te vinden. En ook 7 keer in de maand in Straatsburg. En dan is er nog een groene week af en toe. Dan mag je reizen
Lukkig
door Europa.
Iets minder.
Ja. Iets minder.
Nou, 1 keer per maand lijkt me genoeg. Ja,
ik bedoel de 7 dagen. Maar dat zijn ook weer...
Laat Emmanuel Macron u maar niet horen.
Nee. Maar goed, het reizen van Brussel naar Straatsburg. En ook af en toe naar Nederland. En af en toe op werkbezoek door Europa. Ja, dat gaat eigenlijk natuurlijk van een leien dakje, mevrouw Strik.
Ja, absoluut. Je merkt niet eens. Je merkt alleen maar aan dat je even geen connectie hebt als je in de buurt van de grens bent. Maar dat is ook zo ongeveer alles. Wat jullie net ook zei, in coronatijd werden we er iets meer van bewust. Maar het klopt inderdaad dat Schengen, we zijn er ontzettend aan gewend en gehecht geraakt. En het geeft ook veel meer een gevoel van Europese burger te zijn, onderdeel te zijn van een ruimte zonder controles. Dat je 1 Europese gebied hebt. En dat is inderdaad ook wel echt een van de fundamenten van de Europese samenwerking. Dus wat dat betreft, als daar verder aan getornd gaat worden, als lidstaten meer willen overgaan dan ze nu ook al doen om hun grenscontroles opnieuw in te voeren, dan gaan we dat met z'n allen voelen. Dat niet alleen, maar dat gaat ook onze open economie wellicht ook schade aanbrengen.
Ja, u zegt we zijn er erg aan gehecht. Maar als je naar de lidstaten kijkt, dan valt dat wel tegen. Bijna alle lidstaten hebben op de een of andere manier wel maatregelen op de plek om toch weer grenscontroles te houden. Het is ook een reflex van als er een probleem is, het eerste wat we doen, we sluiten de nationale grenzen. Bestaat Schengen eigenlijk nog wel?
Ja, absoluut. Je hebt inderdaad met name Oostenrijk, Duitsland, Zweden, Denemarken. Ze hebben inderdaad die grenzen Frankrijk opnieuw ingevoerd. Maar tegelijkertijd hecht iedereen ook enorm aan het vrij verkeer van personen. Vrij verkeer van goederen, vrij verkeer van kapitaal, de interne arbeidsmarkt. Dat is op zich iets niet wat iemand wil opgeven. En het interessante is dat Nederland tot nu toe niet heeft willen overgaan tot het herintroduceren van grenscontroles. Omdat wij juist met onze open economie zoveel belang hebben bij die ongehinderde stromen van kapitaal en goederen en mensen. Dus het is ook een heel dubbel verhaal. Van de ene kant willen landen meer controle hebben over wie er binnenkomt. Van de andere kant willen ze de voordelen eigenlijk ook weer niet opgeven. En dat zie je heel erg terug in de praktijken. In die zin snap ik wel dat Laurens het begon over migratie. Want je ziet natuurlijk dat vooral sinds 2015, toen er veel vluchtelingen Europa binnenkwamen, Toen zijn heel veel landen overgegaan op het herinvoeren van tijdelijke grenscontroles. En sommige duren tot nu toe steeds voort. Ook al mocht dat maar tot zes maanden. Dus daar zit wel degelijk ook een relatie. Voor de rest willen ze de voordelen behouden, maar wel meer controle over welke migranten hun grondgebied bereiken.
Ja, dat is dus het einde van Schengen. Want Schengen, geen grenscontroles.
Stefan, we zouden het juist positief aanvliegen, deze uitzending.
Laten we even naar Galina Cornelissen gaan. Hoe hard moeten voorstanders van Schengen, dus de echte dogmatici, de hardliners zoals Geert-Jan en ik...
Veel mensen zijn die hier voorstander van zijn. Op de tafel slaan.
Op de tafel slaan om ons gelijk te krijgen in dit debat. Want iedere grenscontrole, één keer een paspoort vragen, is één keer te veel. Dat gaat tegen de geest in van Schengen, toch?
Ja. Even kijken, jij vraagt mij eigenlijk hoe hard moeten we op de tafel slaan?
Wij worden niet gehoord.
We worden
Daarom
niet gehoord.
Daarom kapen we ons eigen programma.
Ja, heel goed, heel goed. Ik denk dat je in ieder geval recht moet doen aan de meerlagigheid. Hè, van de motieven die er ten grondslag liggen aan integratie op dit gebied. En dat gebeurt nu weinig. We hoorden jullie ook verschillende dingen zeggen. Jij begon met het gevoel dat je had als je door in Europa reist zonder grenzen. Er zit een grote symbolische waarde aan.
Ja.
Een continent dat verscheurd is geweest door grensconflicten voor heel lange tijd. Niet zo lang als de mensheid bestaat, hè, want die grenzen zijn in dat opzicht
wel weer een
recente uitvinding. Ja. Maar hebben voor heel veel conflicten gezorgd. Nou, ik hoorde jullie ook wat zeggen over burgerschapsrechten, fundamentele rechten. Hè. Dus dan wordt het ook een individuele kwestie van het gebruik maken van je recht op vrij verkeer. Er liggen natuurlijk grote economische belangen ten grondslag aan het afschaffen van die grenzen. Mm-hmm. Vaak wordt juist de economie genoemd. Hè? Het opzetten van die interne markt als de drijvende kracht achter Schengen. Ik denk dat wat misleidend is. Er waren ook grote symbolische overwegingen, hè, met betrekking tot dat Europese project. En tot slot inderdaad de vraag, hoe gaan we om met globale uitdagingen, zoals migratie bijvoorbeeld. En op het moment dat je de discussie, ik ben natuurlijk niet voor niets wetenschapper, en je kan dat allemaal op één grote berg gooien.
U heeft ook gevoel, ook al bent u wetenschapper.
Ik heb ook gevoel, maar ik denk dat het heel goed is. Kijk, als we het alleen maar over symboliek hebben, dan kan je daar ook de andere kant tegenover stellen. Er zijn ook mensen die verlangen terug naar de symboliek van de natiestaat.
Ja.
En daar moet je dus met een ander argument komen dan mensen die bang zijn voor migratie. Soms overlapt het.
Ja.
Alleen ik denk dat het heel belangrijk is dat je die dingen uit elkaar haalt en dat je ze afpelt en één voor één bespreekt.
Ik ken wel genoeg politieke partijen en misschien ook wel gewoon genoeg mensen die het aan de ene kant belachelijk vonden dat er een Brexit ontstond en ook de Britten keihard uitlachten. En aan de andere kant nu liever de grenzen sluiten omdat er te veel migranten naar binnen komen. Dus wel de lusten, maar niet de lasten.
Ja, dat is een volledig vergelijkbare discussie. En daar zie je dat de symboliek van die nationale grenzen, die wens om eigenlijk terug te gaan naar onze veilige natiestaat. Dat is natuurlijk een soort mythe, hè, maar die haak staat op economische belangen. Brexit heeft de economie van het Verenigd Koninkrijk alleen maar schade.
Mm-hmm.
Dus het zijn paradoxale krachten die dit soort politieke, maar ook maatschappelijke standpunten heel erg bepalen.
Ja.
En tot slot, die migratie, dat is eigenlijk mijn vierde punt. Hoe gaan wij als Europa of als staat, in ieder geval als politieke entiteit, globale uitdagingen adresseren de komende jaren? Ja, daar is het denk ik heel belangrijk om te kijken hoe realistisch zijn plannen. Of hoe realistisch is het geloof inderdaad in een grens, in een muur, in een hek?
Tineke Strik, u bent Nederlandse. Als u dan in het Europees Parlement bent en al uw Europese collega's spreekt, we hebben het over gevoel, we hebben het over rationele argumenten. Vindt u Nederland dan eigenlijk een uniek land, de manier waarop we... sommige mensen naar Schengen kijken. Wordt dit debat in andere landen ook gevoerd? Er zijn landen die trouwens in de EU zitten die nog geen lid van Schengen mogen worden. Ik weet niet of je daar lid van mag worden of hoe dat precies heet. Maar kunt u eens een beetje met uw pijlstok aangeven hoe dat in Europa verder zit?
Ja, ik denk dat hier in het Europees Parlement de meeste Europarlementariërs enorm veel waarde hechten aan die aan de vrije ruimte van Schengen. En Nederland is daar niet een van de grootste liefhebbers van, raar genoeg tenminste. In ieder geval niet van het vergroten van het Schengengebied. En Nederland was eigenlijk de enige zo ongeveer die tot nu toe heeft tegengehouden dat Kroatië zou toetreden tot het Schengengebied en gaat straks ook als enige tegenstander zijn van het toetreden van Bulgarije tot Schengen. Dus dat maakt Nederland juist wel tot een land waar met argusogen naar gekeken wordt. Want tegelijkertijd is Nederland bij uitstek een land wat enorm profiteert van die vrije ruimte. En ik zei net al van Nederland heeft tot nu toe niet de binnengrenscontroles opnieuw ingevoerd. Maar ze profiteren. Hè. Je zou kunnen zeggen dat Nederland al profiteert misschien van de grenscontroles die landen meer in het zuiden al hebben ingevoerd. Hè, dus ik denk dat de Nederlandse regering hier heel pragmatisch in staat en de economische belangen niet uit het oog verliest. Maar wat er in het Europees Parlement ook wel echt wordt gezien, is van die vrije ruimte kunnen we alleen maar beschermen als we een gezamenlijk beleid gaan voeren over de verantwoordelijkheid voor asielzoekers. He, want eigenlijk doordat toen met het wegvallen van de binnengrenscontroles is tegelijkertijd ook wetgeving gemaakt over een gezamenlijk asielbeleid. He, want ja, als je geen binnengrenscontroles meer hebt, kunnen mensen doorreizen naar een ander land. Kunnen ze opnieuw asiel aanvragen bijvoorbeeld. En juist daarom is toen ook gezegd, wij moeten gezamenlijke, dezelfde standaarden hebben, zodat het niet uitmaakt voor een asielzoeker waar die een asielverzoek indient. En we moeten een goede verdeelregel maken, zodat een asielzoeker maar één keer een asielverzoek kan indienen. Maar ja, wat is nou de onderliggende verdeelregel geworden? Dat is het land van eerste binnenkomst is en blijft verantwoordelijk voor die asielzoeker.
Ja.
En dat heeft eigenlijk een perverse prikkel veroorzaakt bij Griekenland, bij Italië, die zeggen van ja, dit is oneerlijk, want wij krijgen veel meer asielzoekers te behandelen en te beschermen. Die dus onder de standaarden gaan zitten, waardoor mensen gaan doorreizen. Of die bijvoorbeeld iemand niet terugnemen die op grond van die regel naar Italië bijvoorbeeld zou moeten.
Ja.
En wij hebben, het Europees Parlement heeft ook al in de vorige periode het standpunt ingenomen. We moeten toen naar een eerlijk verdeelsysteem. Dus dat mensen aan de buitengrens meteen worden verdeeld, zodat iedereen een snelle procedure kan krijgen. En elke land hetzelfde evenredige deel van de verantwoordelijkheid kan nemen. En dat kan je niet loszien van nu de binnengrenscontroles. Want er is een enorm wantrouwen onderling tussen de landen. Waardoor bijvoorbeeld Oostenrijk en Frankrijk inderdaad zeggen van ja, Griekenland, Italië, jullie laten mensen doorreizen. Dat willen wij niet. Dus gaan we weer controleren.
En een vraag even voor hier in de studio. Galina, misschien ook Stefan. Voordat we doorgaan over inderdaad die binnengrenzen en die buitengrenzen en het Europese verdeelsysteem. Kom je ook weer uit bij die lusten en die lasten eigenlijk, als ik het zo beluister. Galina Cornelissen, je hebt net aangegeven wat eigenlijk onze voordelen van Schengen zijn. Zowel economisch als symbolisch. Nou ja, je hebt het op een rij gezet. Daar kunnen we zo nog misschien een paar andere voordelen aan plakken. Of het gevoel in ieder geval erbij. Maar als we nou kijken naar de reden waarom het zo onder druk staat. Ik moest aan drie momenten of categorieën denken van de afgelopen 10 jaar, dan is het natuurlijk door corona gekomen. En dat landen dus hebben gezegd, ja, dit is nationale competentie, we bepalen zelf wel wat we doen met onze grenzen.
Ja, alsof het virus zegt, oh, dit is een grens. Nee, dan blijf ik aan de andere kant
van de grens. Die container waar die tv in zat op die grens tussen Zeeuws-Vlaanderen en België vond ik wel heel heftig.
Ja,
dat vond het coronavirus denk ik ook. maar twee andere punten. We hebben het de migratie. Mm-hmm. Wat mevrouw Strik ook aangeeft. En we hebben terrorisme. En dat is waar Frankrijk vaak ook aan sleutelt als het om grenssluiting gaat. Maar die twee worden ook natuurlijk wel eens gecombineerd.
Absoluut.
Want de angst voor eventuele terroristen die dan binnenkomen wordt dan weer gekoppeld aan
migratie. Dat is puur populisme en politiek. Want de meeste aanslagplegers van de aanslagen in 2015, Bataclan, Charlie Hebdo, waren geboren en getogen Fransen. Er waren ook een paar Belgen natuurlijk uit Molenbeek en uiteindelijk wel met een migratieachtergrond. Maar die kwamen uit eigen land. Dus dan kan je de grenzen sluiten. Maar ja, op dit moment de grootste bedreiging volgens de veiligheidsdiensten voor aanslagen komt van extreem nationalistische bewegingen. Dus die zijn er ook al. Dus het is een drogreden om te zeggen, ja, we moeten de grens in de gaten houden om tegen terrorisme te strijden.
Maar zijn dit volgens jullie, als we kijken naar de afgelopen jaren, de drie belangrijkste thema's waarom die grensbewaking zo ter discussie is gesteld?
Ja, ik denk als je kijkt naar het laatste voorbeeld dat je noemt, die dreiging van terrorisme, die moet wel, als je juridisch gaat kijken naar de Schengen-grenscode, die moet gewoon, er moet een voorzienbare gebeurtenis, of in ieder geval een gebeurtenis die plaats heeft gevonden, en die moet immediate action vergen. Dus op het moment dat je inderdaad een aanslag hebt in je land, vind ik het niet gek dat je je grenzen dichtgooit en dat je heel goed kijkt wie er probeert te ontkomen, hè, na zo'n aanslag. Dus, maar dat is ook geen bedreiging voor Schengen. Nee. En dat is een gelimiteerde tijd. Het is, ik zeg het nu uit mijn hoofd, ik zou dat op moeten zoeken, maar dat mag maximaal een half jaar, geloof ik.
Ja. Dat maar is 10 dagen. Daar houdt steeds niemand zich aan.
Nou, dat is de volgende vraag. Ja. Kijk, in hoeverre mag je een soort algemeen gevoel van dreiging. Hè? Jij plaatst dat in het kader van terrorisme. Mm-hmm. Ik denk dat we dat in toenemende mate doen als we het hebben over migratie. Het verklaart waarschijnlijk ook het verschil tussen de manier waarop we migranten uit of vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. 8 miljoen in Europa. Iedereen staat klaar. De Europese Unie heeft zelfs een website waarin zij worden gewezen op vrij reizen, het gratis gebruik maken van treinen en bussen. En de manier waarop de Syriërs, waar er maar 1 miljoen van in Europa zijn. En dus die connectie wordt in ieder geval in het publieke en politieke debat gemaakt. Juridisch gezien is daar geen aanknopingspunt voor. Je kan niet die grenzen gaan sluiten omdat je bang bent dat er misschien mensen tussen de migranten zitten. Die, mm-hmm. Je kan de grenzen sluiten, interne grenzen, op het moment dat je echt concrete aanwijzingen hebt dat de buitengrenscontrole niet goed functioneert.
Ja, die aanwijzingen hebben we op zich wel.
Tineke Strik.
Hebben we die?
Ja.
Nou, dat vraag ik me af of we die hebben, hoor. We hebben juist heel veel aanwijzingen dat er heel veel pushbacks plaatsvinden aan de buitengrenzen. En niet zozeer dat er nou zoveel mensen zonder toestemming massaal de grens overkomen. Dus eigenlijk precies dat criterium wat mevrouw Cornelissen noemt als reden, dan moet het echt gaan over systemische gebreken aan de buitengrenscontroles, wordt gebruikt. Eigenlijk om asielzoekers, migranten die in een land zijn binnengekomen, waar ze eigenlijk toegang tot een asielprocedure zou moeten hebben, om die niet te laten doorreizen. En dat is een andere reden dan echt reële, gegronde angst dat die buitengrenscontroles totaal niet worden uitgevoerd. Want dat is wel degelijk het geval. Soms dus juist ten koste van het recht op een asielprocedure.
Ja, het is goed dat u dat onderscheidt inderdaad. Helder maakt.
Ik denk dat je het heel duidelijk, om toch nog even naar die migratiecontext terug te gaan. En we doen eigenlijk alsof Schengen nu pas onder druk staat, maar het begon al in 2011. Ja. Arabische lente, ja. Toen er 10.000, 30.000 Tunesiërs Italië binnenkwamen in een hele korte tijd. Europese Commissie zegt er toe van, we gaan jullie helpen. Maar mm-hmm. Daar kwam weinig van terecht. Ja, Italië kon daar niet mee dealen. Dus gaf ze een tijdelijke verblijfsvergunning waarmee ze door konden reizen. En wat is de reactie van Frankrijk? We zetten die grens op slot. Dus dat illustreert ook heel duidelijk het punt van mevrouw Strik.
En dat doen ze dan ook langer dan een half jaar? Wat u als juridische grens aangeeft?
Ik weet niet wat er in 2011 is gebeurd, maar na 2015 is er eigenlijk continu van legal basis eigenlijk gesprongen. Dus dan gebruik je eerst artikel 25, dan ga je naar artikel 27. En daarvan heeft het Hof vorig jaar gezegd, dit jaar in de zomer, door van Justitie van de Europese Unie, dat mag niet.
Nee, maar de lidstaat zeggen ja.
Nou, boeien. Het erg is, het is niet alleen de lidstaat. Ja,
ook
het
de commissie.
Is ook de commissie die in deze procedure, de procedure is begonnen door een burger. Mm-hmm. Die is gewoon de grens tussen Slovenië en Oostenrijk eigenlijk een beetje gaan opzoeken. Mm-hmm. Heeft hij grenscontrole gekregen en heeft hij gezegd, is dit een grenscontrole? Ik weiger mijn paspoort te laten zien. Daarop kreeg hij een boete. Mm-hmm. En hij heeft eigenlijk de Oostenrijkse rechter zover gekregen dat die een vraag stelde aan het Europees Hof van Justitie. En het Europese Hof van Justitie heeft gezegd dat mag niet. Je mag niet steeds op grond van dezelfde dreiging die grenscontroles zo lang in stand houden. Wat er vervolgens gebeurt in zo'n procedure, mag ook de commissie mag input geven. En de commissie heeft inderdaad gezegd, ja, wij vinden het ook niet proportioneel. En toen heeft het Hof heel duidelijk in de laatste paragraaf van zijn uitspraak gezegd, als de commissie het niet proportioneel vindt, waarom heeft de commissie niet ingegrepen? Waarom moet een burger deze problematiek eigenlijk, ja, waarom is die verantwoordelijk om dit voor het Hof te brengen? Ja. Waar is die commissie? En dat is wel heel interessant.
Tineke Strik.
Nou ja, als ik daarop mag aanvullen, dat is inderdaad een heel groot en ook fundamenteel probleem dat we zien. De Europese Commissie treedt niet op als handhaver. En dat is ook de reden waarom lidstaten nu al 7 jaar die grenscontroles in stand konden houden. Terwijl er inderdaad echt sprake moet zijn van een ernstige dreiging voor de openbare orde, een goede juridische grond en maximaal 6 maanden. Dus ze weigeren om te handhaven. Wat ze tegelijkertijd hebben gedaan in plaats daarvan is nu met een wetsvoorstel te komen. Dat eigenlijk legaliseert wat lidstaten nu in strijd met de regels aan het doen zijn. Dus ze kiezen eigenlijk heel erg de kant van de lidstaten. En komen daarom eigenlijk niet op, zou je kunnen zeggen, voor het vrij verkeer, voor het vrijwaren van binnengrenscontroles.
Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
Je luistert nog steeds naar BNR Europa, de enige grenzeloze podcast van Nederland. We hebben het over Schengen en de grenzen. Komen die weer terug of moeten we ze toch helemaal laten varen?
Hoe houden we ze? Dat is onze insteek.
Precies.
Nee.
Hoe houden we ze? Wat?
Hoe
houden we die open? Grenzen?
Hoe houden we die open? Dat is het. Bedankt. Okay. Galina Cornelissen, een van onze gasten. Ja. Professor Europees en Internationaal Recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En andere gast is Stefan.
Tineke Strik, Europarlementariër in de Groene fractie in het Europese parlement. Maar misschien was het Freudiaanse verspreking. Ben je stiekem toch voor gesloten grenzen?
Niet dat ik weet, maar ik ben wel gesloten af en toe.
Okay, en grenzeloos.
Ja. Ik denk dat we het zo ook nog even moeten hebben over hoe we dan die grenzen inderdaad toch open kunnen houden. En met name het vrij verkeer van personen, wat natuurlijk onder druk staat. Het vrij verkeer van goederen. Daar hoor je niet zo vaak mensen over.
Nee, dat gaat gewoon goed. Daar vertrouwen we elkaar.
Wilders zegt nooit dat pakketje, dat mag niet binnenkomen.
Nee, omdat het uit Griekenland komt.
Maar
dat
staat natuurlijk wel onder druk, hè? Laten we wel wezen. Ja. Op het moment, daar komen die kosten natuurlijk ook vandaan. Hè? Als we dit allemaal weer gaan invoeren, dan binnen de kortste keren hebben we protesterende truckdrivers. Dus vergis je niet, dat staat wel degelijk onder druk. Ja.
Nou, daarvoor hebben we u ook uitgenodigd natuurlijk, om ons daarvan bewust te maken. Maar voordat we dan kijken naar hoe we die grenzen dus open houden, of die discussie in ieder geval op een andere manier kunnen blijven voeren, moeten we eerst even Stefan nog de ruimte geven voor zijn anekdote over Schengen. Ja. Dat prachtige dorpje.
Het prachtige dorpje aan de Moezel. Ja, ik ging daar een keer naartoe voor een reportage voor BNR. En Schengen ligt precies op de grens van de Benelux, Duitsland en Frankrijk. Aan de Moezel, hele mooie rivier.
Is het een drielandenpunt?
Ja, als je de Benelux als één land beschouwt, dan wel. Ja, wat ik natuurlijk doe. Dus de Benelux, het ligt eigenlijk in de ene helling ligt in Luxemburg. En je hebt daar heel veel wijnboeren. En die hebben hun wijngaarden aan de overkant. En dat is dan Duitsland. En dan hebben ze nog een stukje aan de andere kant. Dat is dan Frankrijk.
En
dus
het is echt Benelux is de consument.
Benelux is de consument. Dus dat is de reden waarom Schengen is gekozen. Omdat het dus op de drielandenpunt ligt van de 6 landen die aan de basis stonden van Schengen. Namelijk België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. En
Italië
weet ik niet. Waren
dat was
die bij
dan
de
zesde land?
Ja, dan niet. Nee, het zijn 5 landen. Je hebt gelijk.
Ja, het is Luxemburg, België, Nederland, Frankrijk en Duitsland.
Precies.
Dat waren de founding states.
Precies. Dus die 5 landen ontmoeten elkaar in het water, op een boot. Daar is dat verdrag getekend. Dus echt in een no man's land tussen die 5 landen. En ik had daar een interview met de burgemeester. En Schengen is een heel lieflijk dorpje. Zoek maar fotootjes op Google. Met een mooi kasteel, een hotel en een mooi stadhuis en leuke restaurants. Maar er wonen heel weinig mensen. Dus ik spreek met die meneer van Schengen, de burgemeester. En die vertelde mij dat hij heel vaak wordt uitgenodigd voor, het is nu een andere burgemeester, maar hij werd uitgenodigd voor conferenties met burgemeesters over de hele wereld. Want ja, Schengen, dat staat op iedere luchthaven. Dat moet wel een van de belangrijkste steden zijn van Europa. Dus hij vertelde dat hij op zo'n congres was in Shanghai. Nou, Shanghai heeft geloof ik 32 miljoen inwoners of zo. Of 15 miljoen, heel veel in ieder geval. En hij zat daarnaast de burgemeester van Shanghai. En die burgemeester zei van, goh, hoeveel inwoners heeft Schengen dan? Want ja, ik zie het overal. Het moet echt wel een metropool zijn. En die burgemeester zei 500, 600. En toen zei die burgemeester, 500,000, 600,000. No, 500,000, 600,000. Dus, het is een heel klein dorpje, heel liefelijk, met 500 inwoners. En dat, daar is dus de basis, een van de basispijlers van de Europese Unie, naar vernoemd. Grappige anekdote, maar het is ook een bezoek waard. Het is ook een museumpje trouwens over de geschiedenis van Schengen. Best wel een grappig museumpje. Dus voor de echte eurofiele zou ik zeggen, reis af naar Schengen. Het is niet ver, ik denk 4 uur rijden van Amsterdam.
En nu je deze lofzang eigenlijk ook hebt gegeven op Europa, omdat het daar symbolisch een symbolisch voorbeeld van is. Met welke vraag zou je dan nog voor onze gasten hebben over hoe we die grenzen dan toch open, of hoe we dat debat kunnen blijven voeren op basis van de voordelen?
Nou ja, kijk, de geest van Schengen is geen grenscontroles. Maar bij heel veel landen hebben toch weer grenscontroles. Dus waarom zetten we die landen gewoon niet uit Schengen? Want ja, ik vind, je moet de geest respecteren. En zodra je dat niet meer doet, dan ben je af. Maar niemand die dat durft. En er is ook eigenlijk ook geen debat over de filosofische waarde of het concept van een grens, wat ik een heel raar concept vind. En inderdaad, het bestaat pas sinds de 17e eeuw. Het nationalisme, Franse uitvinding natuurlijk weer. En het concept van een paspoort is eigenlijk ook pas een eeuw oud. Pas na de Eerste Wereldoorlog, toen iedereen echt elkaar heel erg wantrouwde, moesten we ineens met reispapieren gaan reizen. Het is allemaal heel recent. Dus ja, je kan het ook zo weer afschaffen, want het is allemaal bedacht. Maar niemand heeft eigenlijk er is eigenlijk geen debat over het concept grens.
Eerst dan naar het Europees Parlement. Mevrouw Strik, komt er nou, nu u dit zo heeft gehoord, binnenkort een debat over de geest van Schengen?
Nou, die komt vanzelf op vanwege de voorstellen die de commissie heeft gedaan over de regels over Schengen. De lidstaten hebben dat voorstel eigenlijk al geaccordeerd. En nu ligt het bij ons in het Europees Parlement. En daarin, zoals ik al zei, krijgen lidstaten alleen maar meer ruimte om hun grenscontroles langer uit te voeren. Dus kennelijk zijn de lidstaten het allemaal best eens over dat ze de dijken willen kunnen ophogen wanneer het zo uitkomt. Op hetzelfde moment is er totaal geen overeenstemming over meer solidariteit en betere verdeling van de verantwoordelijkheid van asielzoekers. En als ik even terug mag komen op Schengen, waarom hebben we die gekke verdeelregel? Die zat al in het eerste Schengen-verdrag. En ja, als je het dan hebt over die 5 landen, dan was ieder land eigenlijk had een buitengrens wat dat betreft. En dat werd redelijk gelijk verdeeld. Maar landen als Griekenland, Italië, alle landen die erbij kwamen, ja, die moesten gewoon stikken of slikken. Die moesten die regel gewoon ook accepteren. En ik denk, zolang de landen daar niet aan willen, hè, om echt te zeggen, we gaan dat openbreken en we gaan het gelijk verdelen, dan denk ik dat Schengen onder druk blijft. En ook de hele solidariteitsvraag. We zagen het vorige week alweer met Italië, die weigert de havens open te houden voor schepen met migranten die zijn gered op de Middellandse Zee. Dus eigenlijk wordt die druk alleen maar groter. En het wapen dat landen dan hebben, en ook echt zoals we zien in stelling brengen, zijn die grenscontroles waar de zuidelijke landen ook economische nadelen van ondervinden natuurlijk.
Ja, u zegt gebrek aan solidariteit. Italië sluit min of meer de grenzen. Maar even terug in de tijd, 2011, begin van de Arabische lente. Heel veel vluchtelingen kwamen aan op Lampedusa, Italiaans eilandje voor de Libische kust. Toen dat gebeurde was er eigenlijk ook geen solidariteit in Europa om Italië te helpen. Sterker nog, Mark Rutte zei in die tijd, als reactie op die crisis, dat is jammer voor Italië dat ze daar liggen. Jammer dan, dat is hun pech.
Ja.
Zoek het maar uit.
Ja.
Dus is het nu niet een beetje payback time van Italië voor de Europese opstelling van 10 jaar geleden?
Ja, nou ja, kijk, en sindsdien is er nog wel meer gebeurd. Het is inderdaad keer op keer dat er wordt gezegd vanuit het zuiden van Die regels moeten anders, want dit is niet eerlijk. Geef de noordelijke landen niet thuis. Het enige wat ze zeggen, nou, wij willen wel op vrijwillige basis af en toe mensen overnemen. Maar goed, maar je hebt de afgelopen jaren gezien over welke aantallen het we dan hebben. We hebben in Nederland is eindeloos onderhandeld over zo'n 100 mensen die van Lesbos zouden mogen overkomen. Dus die vrijwilligheid, dat biedt veel te weinig soelaas. En dan zie je dus dat de wal het schip keert. Want zolang het noorden of andere landen niet willen tornen aan die oneerlijke regel, gaan zuidelijke landen eigenlijk de facto regelen dat mensen wel naar het noorden reizen. En eigenlijk zou dat nou ook tot nadenken moeten stemmen van, ja, dit gaat gewoon niet werken. Je kunt bruggen ophalen, maar we zijn in ruimte. En we moeten dus zorgen voor gezamenlijke oplossingen en verantwoordelijkheid.
Ja, Galina Cornelissen, ik was nog wel benieuwd naar iets dat we eigenlijk het afgelopen half uur nauwelijks benoemd hebben. Arbeidsmigratie gaat het ook vaak over als we het hebben over vrije grenzen. Mm-hmm. Want dat wordt als een voordeel in principe gezien? Of wordt het tegenwoordig ook weer als een nadeel gezien?
Nou, dat is natuurlijk dat debat in Nederland over die uitbreiding met landen zoals Bulgarije.
En Roemenië. Wonen veel mensen hoor. Ja. Ja, kunnen hard werken.
Precies. Maar dat is het soort migratie wat in Nederland niet altijd op politieke steun kan rekenen. Hè, dus er zal daar zeker een verband zitten. Hè? De Nederlandse opstelling. Dat is weer eigenlijk een heel politieke vraag. Hè? Wat vind je van de migratie uit de oostelijke lidstaten? Ja. Wordt dat verpakt in een discours van ze pakken onze banen af en ze doen het allemaal voor veel minder geld, waardoor wij niet meer kunnen werken?
Ja. Ja, misschien is het ook beeldvorming. En ligt er een taak? Ik weet niet of het een taak is, maar ligt het soms aan hoe zowel politici als journalisten zich opstellen? Want de gedachten die veel mensen dan hebben bij Bulgarije of Roemenië, dat zijn Roemeense bendes en Bulgare fraude. Op een gegeven moment ontstaan er namen gekoppeld aan incidenten. Ja. En dan is het net alsof die 23 miljoen Roemenen, demografisch worden het minder. Ja. En die 9 miljoen Bulgaren, alsof die allemaal dan, alsof dat allemaal foute boel is. En dat moeten we niet hier hebben. Soms denk ik ook, hoe makkelijk is het dus om eigenlijk een hele bevolking op die manier weg te zetten? Terwijl we juist, als je kijkt naar het arbeidstekort in Nederland, mm-hmm. ze hartstikke handig kunnen gebruiken.
Ja, en het is natuurlijk in tegenspraak met de Unie. Ik bedoel, je gaat in Zeeland zegt het gewoon niet, die Groningers, die moeten we hier niet hebben. Althans, dat kan ik me eigenlijk nog wel voorstellen.
Hey, of in Groningen mag je niet de euro hebben, ook al ben je wel lid van Nederland.
Ja, precies.
Ik haal nu even de euro's onder erbij. Ja, maar, want dat is het.
Ja, absoluut.
Je zit in dezelfde Unie, maar de regels zijn niet voor iedereen gelijk.
Nee.
Nee, maar jij vraagt van, is daar dan niet een taak voor de media, maar ook voor de politiek? Ik denk dat je, ik begon eigenlijk met die vier punten die we kunnen gebruiken om ofwel de voordelen, maar misschien ook nadelen van Schengen, om daarover te kunnen praten. Hè, die symboliek, die individuele rechten, burgerrechten, economische voordelen. Maar ook, hoe gaan we met mondiale uitdagingen aan? Dat zijn ook mondiale uitdagingen. Hè? Hoe blijf je competitief als Europese Unie? En dus die vier dingen, die hangen natuurlijk met elkaar samen. Maar ik mis soms inderdaad het debat daarover dat gefundeerd gevoerd wordt. Vaak wordt er door de politieke partijen meer aan de rechterzijde van het spectrum gezegd. We kunnen die migratie best wel beperken, als we maar willen. Maar wat zien we? Hè? 2011, we hebben het over 2011. Toen begon het eigenlijk al. Zien dat niet lukt. Dus we moeten op een andere manier over deze problematiek gaan praten. En als dat betekent dat we ook op een meer filosofische of ethische manier gaan praten over het conceptgrens, dan denk ik dat is mooi meegenomen. Maar we kunnen natuurlijk nog niet vooruitlopen op wat dat debat gaat opbrengen. Maar ik denk dat er wel degelijk een urgentie is om na te denken. Kijk, als nationale staat gaan we gewoon die globale mobiliteit, de problemen of de uitdagingen die dat met zich gaat brengen, dat kan je niet als nationale staat adresseren. Nee, want als je uit Schengen stapt of je binnengrenzen dichtgooit, dan mogen ze allemaal naar jou toe komen. Ja. Dan doe je ook niet meer mee aan Dublin.
Heel kort voor de helderheid. Roemenen en Bulgaren kunnen natuurlijk wel in Nederland komen werken, maar dan zijn ze weer aan bepaalde voorwaarden gebonden.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet helemaal thuis ben in de precieze arbeidsrechtelijke...
Ik ook niet.
Nee. Volgens mij zijn, zijn er geen voorwaarden meer.
Burgers, ze zijn gewoon burgers, ze mogen gewoon deelnemen aan...
Aan alles. Ja, ja, er is geen onderscheid tussen een Roemeen en een Frans.
Maar waarom zit een land als Nederland dan zo... En ik weet dat er luisteraars zijn die dit niet kunnen waarderen dat ik dit zeg. Maar waarom zit een land als Nederland dan zo te drammen op die technische invulling van hoe Roemenië zich nu verbetert voordat eventueel Roemenen naar Nederland mogen komen?
Nou, ik denk dat
voordat ze onderdeel van Schengen mogen zijn.
Als je
naar de
samenstelling kijkt van de Kamer en degene die daar de grootste mond hebben, dan heb je het antwoord.
Ja.
Het is natuurlijk
met het idee om mensen buiten te houden, maar die mensen kunnen dus al naar binnen.
Het maakt niks uit. Het is gewoon puur. Het is gewoon pesterij eigenlijk. Want je zegt we vertrouwen je niet. Daar komt het op neer. Dus waarom zou die land dan wel in de Unie zitten als we die niet vertrouwen? Maar zover gaat Nederland dan ook weer niet. Er is niemand die zegt Roemenië en Bulgarije, althans op regeringsniveau, die zegt Roemenië en Bulgarije moeten uit de Unie. Dus het is.
Ja, het heeft een enorm politiek gewicht. Hè? Als je zegt, jullie mogen niet meedoen aan het vrije verkeer. En daar geef je een electorale boodschap ook mee af.
Ja.
En dat dan de gemiddelde burger misschien niet helemaal het verschil weet tussen het vrije verkeer en het recht op vrij verkeer om ergens anders te gaan werken. En de absentie van interne grenscontroles, ja, dat is vrij logisch.
Ja.
Hè? Dus die electorale boodschap, die komt toch wel over.
Ja. Als wij afrondend voortaan debatten willen voeren over de voordelen van Schengen, vanuit uw expertise juridisch, heeft u nog een paar argumenten voor ons? Iets dat wij dan in kunnen brengen? Of,
bedoel je een argument om te zeggen we moeten Schengen behouden?
Ja.
Nou,
dat zou Stefan heel veel rust geven.
Ik denk.
Ja, maar dan ook absoluut. En ook niet meer die regel dat je 6 maanden grenscontroles mag invoeren. En ook geen uitzonderingen.
Ik denk dat
open
dat...
grenzen of niet?
Nee, ik denk dat dat... Wij zijn een Europese Unie. We zijn geen nationale staat. Dat is wel grappig. Ik vertelde gisteren even tegen mijn zoontje van 10... dat ik bij jullie zou praten over Schengen. En ik legde het een beetje uit. En wat dat dan was. En toen zei hij... Oh, dan is het eigenlijk gewoon een land, de Europese Unie. Maar dat zijn we niet. De Europese Unie is geen land. En je kan natuurlijk een echte federalist zijn en zeggen, we moeten daar naartoe. Dat is heel utopisch. Dat is een mooie stelling, maar dat gaat op de korte termijn niet gebeuren. Als je zegt, ik wil wel wat meer daar naartoe, want we hebben nu een beweging richting intergovernmentalisme...
Ja. Ja. Ja, dus de regeringen
dan moeten we,
die de dienst
denk ik, heel erg pushen op die rol van de commissie.
Ja.
En het is ook niet zo dat de commissie in het verleden alleen maar dingen heeft gedaan die de lidstaten leuk vonden.
Mm-hmm.
Ze zijn veel vaker, hè, er was politieke onwil, hè, ook bij het verwezenlijken van die interne markt.
Ja.
En daar heeft de commissie toch de leidende rol genomen. Dus waarom nu niet?
Ja.
En dat is denk ik een heel... jij vroeg mij, wat kunnen wij nou naar voren brengen om te zorgen dat het straks allemaal mooi open blijft? Ik denk dat ik niet helemaal antwoord op die vraag geef, maar ik denk wel dat we veel meer moeten focussen op hoe vormen we het bestuur binnen de Unie en hoe zit dat? Wat is de relatie dan ook met nationale parlementen? En natuurlijk, hoe voer je dan het gesprek in de media over deze...
Maar ook het blijven benadrukken dat het vrij verkeer van goederen... dus zo enorm samenhangt met vrij verkeer van personen.
Ja.
Dus dat je dan niet de lusten en de lasten zomaar kan scheiden.
Ik heb daar iets over opgezocht. Ik zei net al tegen jullie, ik ben slecht in getalletjes. Maar in 2016, dus net na die 2015, die hoge instroom... Mm-hmm. Toen heeft een Franse denktank... die heeft onderzoek gedaan naar de kosten van non-Schengen.
Mm-hmm.
En... ik heb dat ergens opgeschreven. Maar dat was heel erg veel geld. En dat heeft inderdaad te maken... het einde van de Schengenzone en de terugkeer van grenscontroles... dat was in 2016, kost Europa zijn 110 miljard euro. En de handel valt dan op termijn met 10-20% terug... en daalt het bruto binnenlands product van die staten met 0,8%. En hier zie je dus, die emotie die wint het gewoon vaak van rationaliteit.
Mm-hmm.
En ik denk dat we tegenover die emotie van... we gaan weer terug naar die natiestaat, die nationale soevereiniteit. als we alleen maar economische argumenten daar tegenover stellen, dan redden we het niet.
Nee.
Dat laat Brexit zien.
Ja.
Dus wij moeten ook laten zien dat die symboliek van Schengen, ja, ook voor nu, voor de tijd van nu, nog steeds relevant is.
Absoluut. Ja, dat is dan eigenlijk de boodschap, toch? Red Schengen.
Ja, en we sluiten zo af met dat we iets gaan importeren. Dank aan de vrije grenzen. maar eerst dank aan de gasten, hè?
Ja, inderdaad.
Carlina Cornelissen, professor Europees en Internationaal Recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Heel fijn dat u hier in de studio wilde zijn. Dat tutoyeren en voetballeren, het is voor mij af en toe lastig. En mevrouw Tineke Strik, ook dank Europarlementariër namens GroenLinks in het Europees Parlement. En dan zit ze natuurlijk in de fractie van de Groene en de EVA. Hè? Dat is een combinatie, toch?
Ja.
Ja, zeker. Moeten we altijd even duidelijk maken. Ja, en dan komen we nu uit bij
de nummer 1 in.
Ja, we hebben een nummer 1. Althans, die heb ik gevonden. Ik zag het nieuws deze week. Het ging over Polen. Dus ik dacht, laat ik eens even kijken wat daar het nummer 1 staat. En daar hebben we gevonden dit liedje. Luister maar even.
Ja, ik herken die stem.
Ja, toen ik je het liet horen, zei je, hey.
Ik herken die stem. Ja, nou. Ja, want wij hebben in een van de eerste afleveringen, was het aflevering 6 of 7, hebben we ook een nummer 1 gehad uit Polen. En dat was
dat was ook deze dame, Sana heet ze.
En dat was zo'n leuk liedje.
Ja,
nou, dit is een wat meer ballade.
Ja, ballad-achtig.
Is het ballade?
Ballade, ballade.
Weet je waar het over gaat? Ik ken het dit nummer niet.
Nee, maar jij spreekt een beetje Pools.
Ja, maar dit kon niet zo snel verstaan.
Nicht dwa razi. Wat is dat dan?
Ja, dat weet ik, Stefan. Dat is niet dwaraze. Dat betekent niets twee maal. Oftewel, niets gebeurt een tweede keer. En dit is een gedicht van de beroemde Nobelprijswinnares voor de literatuur in 1996. Dit is een lofzang letterlijk op het gedicht van Wisława Szymborska.
Oh, nou, wauw. Wat ben je toch getalenteerd.
Graag gedaan.
Nou, dit dus deze week in Polen op nummer 1 in Warschau en verre omgeving. En dit nummer staat natuurlijk op onze playlist BNR Europa nummer 1. Even zoeken op Spotify.
En tariefvrij kwam dit binnen. En tariefvrij kun je ook reageren op dit programma per mail op europa@bnr.nl of Twitter @BNRdewereld. Want dan zijn we helemaal grenzeloos.
Zeker. Voor nu, dank voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer.
Ajeto.
A la prochaine.
Ciao.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.